Ik ben vanochtend hier gekomen met een hele mooie boodschap op mijn hart. En het is een boodschap die ik allereerst een keer hield voor een groep ondernemers. En later ook een keer in een kerk gebracht heb. En daarmee is het niet een tweedehands boodschap geworden. Het is een boodschap die verrijkt is en verrijkt is en verrijkt is. En vandaag krijgen jullie weer de verrijkte versie van de boodschap zoals God die een paar weken geleden op mijn hart legde. En wat ik wil doen, het woord heilig. Ik weet niet wat het woord heilig jou zegt wanneer ik dat noem. Maar vroeger was voor mij het woord heilig was een woord. Als ik aan heiligheid dacht, dan dacht ik aan een beetje een wettische claim die we soms leggen op elkaars leven. Hè. Wees heilig, want ik ben heilig. En heiliging en heiligheid, dat komt vaak, tenminste dat komt soms een beetje uit het wettische hoekje. En dat mensen zeggen van ja, je moet heilig leven, want als je heilig leeft, dan zul je ook genade kunnen ontvangen in je leven. Terwijl natuurlijk de werkelijkheid is omgekeerd. Als je genade ontvangt, dan zal dat je helpen om heilig te kunnen leven. Maar al te vaak in de kerk van Nederland hebben wij het omgekeerde gezegd. Opwekking komt wanneer wij ons leven heiligen. Nou, ik geloof dat wanneer opwekking komt dat we ons leven gaan heiligen. Dat is net omgekeerd. Het is een nuanceverschil, maar het is wel een belangrijk nuanceverschil. En dat woord heiliging, heiligheid, heilig, kadosh, kadesh, kodesh, allerlei verschillende woorden in het Oude Testament en ook weer in het Nieuwe Testament natuurlijk. Dat is een bijzonder woord. En in de Bijbeluitleg, in de theologie, daar heb je een soort wetmatigheid en dat heet de wet van de eerste vermelding. Met andere woorden, als een woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt, moet je goed opletten. Want vaak zie je dat de eerste keer dat een woord genoemd wordt, dat het iets zegt over wat God met dat woord bedoelt in de rest van de Bijbel. Het is het woord rust en het woord sabbat en dat soort woorden. Dan moet je opletten, want vaak legt God in de eerste keer dat het in de Bijbel staat betekenis in dat woord. En zo is het ook met het woord heilig. En een vriend van me die had dat woord heilig een keer onderzocht en hij besprak dat met me en toen dacht ik, dat ga ik ook bestuderen. En toen ging ik kijken in de Bijbel, wanneer wordt de eerste keer dat woord heilig genoemd? Ik kwam tot de ontdekking dat eigenlijk in heel Genesis dat woord maar één keer genoemd wordt. Het grondwoord, en dat is dan in dit geval het woord kadesh, of kadesh bedoel ik. Wij kennen het woord uit de opwekkingsliederen, hè, dan zeggen we wel eens kadosh. De oude opwekkingsliederen, kadosh, kadosh. Nou, dat is afgeleid, dat is een soort verbastering van dat woord kadesh. En de eerste keer dat dat woord genoemd wordt, is in Genesis hoofdstuk 2 vers 3. En daar staat dan in Genesis hoofdstuk 2 vers 3, staat het volgende. God zegende de zevende dag en hij verklaarde die heilig, kadesh, heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen in de tijd dat God de Heer de hemel en de aarde maakte. Kadesh. Dus het eerste dat God heilig noemt, in Genesis hoofdstuk 2 staat dat, vers 3. Het eerste dat God heilig noemt is tijd. En ik wil graag vijf dingen noemen, vijf betekenissen van het woord heilig. Dit is geen lesje Hebreeuws. Ik heb zelf ook geen Hebreeuws gestudeerd. Dus ik heb niet de pretentie dat ik moet het hebben van de boeken, waaruit ik dan weer woorden, de betekenis van woorden leer. Maar dit zijn vijf betekenissen die je gaan helpen om deze week heilig te leven voor God. Dus vijf betekenissen van het woord heilig. En het is heel praktisch. En het eerste dat God heiligt in de Bijbel, maar het eerste dat God ook wil heiligen in jouw leven, is tijd. Tijd. Dat is het eerste dat God wil heiligen. En wat God deed met de tijd in Genesis 2 vers 3 is dat hij zegt, ik kies een tijd uit en die tijd noem ik heilig. Die tijd, daar zet ik een hek omheen van veiligheid en van heiligheid. En rond die tijd en in die tijd wil ik mezelf laten zien. Jesaja 49 vers 8 en 9, daar staat dat God zegt, er is een uur van genade en in het uur van genade geef ik antwoord. Jesaja 49 vers 8 en 9, voor degene die meeschrijven. Je zei 49 vers 8 en 9. En daar staat, er is een uur van genade en in het uur van genade geef ik antwoord. En op de dag van de redding zal ik je uitredden, zal ik je opzoeken. En Daaruit leer ik dat God uren en dagen, dat God minuten en seconden, dat hij die wil heiligen in ons leven. Dat betekent dat je hier bent op een tijd die God geheiligd heeft. Ik kwam wat te laat, door omstandigheden. Maar God heeft tijd geheiligd van 10 tot 11:30, tot 12:00 en de koffie en tot 1:00. En dat is, daarvan zegt God, ik vind het mooi dat deze tijd geheiligd is voor mij. Ja, hij rust ons in deze tijd toe om uit te gaan. Maar dat geldt niet alleen voor dit uur, dat geldt ook voor heel je agenda. Sinds ik dit ontdekt heb, bid ik Gods naam uit over de tijd die hij me gegeven heeft. En 's ochtends als ik wakker word, de wekker staat vaak om 6:15, soms om 6:30. En dan zeg ik, Heere God, van 6:30 tot 7, het is uw tijd. En ik heilig het voor uw aangezicht. 7 tot 8, Heere God, neem dat uur in, want het is uw uur. 8 tot 9, uw naam Jezus over die tijdseenheid. En 9 tot 10, en zo ga ik heel de agenda langs. Het duurt niet zo heel lang, maar het is krachtig om dat te doen. En dan zeg ik, Heer God, elke tijd heeft 60 minuten en elke minuut is voor u. En elke minuut heeft 60 seconden en elke seconde is voor u. En ik heilig die tijd voor u. Gebruik die tijd voor uw wil. En de dingen die gebeuren in die tijd, ik geloof dat dat dingen zijn die u wil bewerken in mijn leven. Ook wanneer ze niet altijd makkelijk zijn. Maar ik accepteer het als van u afkomstig. En er zit zoveel kracht in het heiligen van de tijd. Waarom? Als je Gods tijd heiligt, als je de tijd die je gegeven hebt heiligt voor God, dan betekent het dat alles dat je overkomt en dat alles dat jou verrast, dat je niet meer hoeft te verrassen. En je hart gaat minder snel kloppen, want je weet, deze tijd is geheiligd voor God. En er gebeurt niets rots en er gebeurt niets vervelends, maar God zal er misschien wel een bedoeling mee hebben. En ik wil het accepteren. En Heere God, ik heb uw naam uitgesproken over dit uur en deze tijd. En het is van u. En het eerste dat God heiligde was die 7e dag. Nou, voor God was het de 7e dag en het was het einde van al het werk dat hij gedaan had. Maar op de 6e dag schiep hij ons. En voor ons was het niet de laatste dag van een lange werkweek, maar voor ons was het de eerste dag van de tijd dat wij op aarde waren. Weet je, dat is bij stilgestaan. Dat wij geschapen werden op de 6e dag. De 6e dag was voor God de laatste dag van een lange week werken. Maar voor ons was het de geboortedag van de mensheid. En op de 6e dag begon onze dag 0. En op de 7e dag was dag 1. En de eerste dag dat wij op aarde waren, was Gods rustdag. Nou, wat zou dat zeggen? Dat betekent dat God, wanneer hij al het werk gedaan heeft, dat hij zegt, jullie eerste moment is rust. Want ik heb 6 dagen voor jou gewerkt en vandaag is een rustdag. Het is volbracht. Daarmee wilde Jezus zeggen toen hij aan het kruis hing, ik heb alles voor jullie gedaan en jullie mogen nu vanuit rust de wereld ingaan. En in de christenheid, en we steggelen vaak over van ja, was nou de Sabbat, was dat nou een zondag of was dat nou een zaterdag? En moeten wij op zaterdag samenkomen of moeten we op zondag samenkomen? En hoe zit dat nou precies met de Sabbat? En ik zou zeggen, bij God is elke dag bedoeld als rustdag, als Sabbatsdag. God wil een eeuwige Sabbat geven aan ons. En daarom zei hij, ga in tot mijn rust. God wil dat jij vanuit, dat u vanuit rust leeft. En daarom in Genesis, de enige keer dat het woord heilig voorkomt, Kadesh. God heiligt je tijd. Het eerste, de wet van de eerste vermelding, het eerste dat God wil heiligen in je leven is tijd. Van de andere 4 dingen die ik straks noem, dat is allemaal geweldig. Maar het eerste dat God wil heiligen is je tijd. En ik wil je vragen om dat gewoon heel praktisch te doen. Als je thuis bent, als je morgen de dag begint, als je straks thuis komt om te zeggen, Heere God, mijn tijd is niet van mij, maar mijn tijd is van u. Neem mijn agenda mee over. En dat je aan het begin van de maandag, aan het begin van de dinsdag, of gewoon door de week heen, dat je je agenda pakt en dat je al je afspraken langs gaat en gewoon bidt en zegt, Heere God, het is uw tijd en ik heilig het en ik heilig het. En als jij een issue hebt op het gebied van tijd, dan zou het kunnen zijn dat God je uitnodigt om de tijd te gaan heiligen. Om het te gaan reinigen en te gaan zeggen, Heere God, er gaat zoveel mis op het gebied van tijd. Het is niet voor niks dat wanneer wij naar de kerk toe gaan, en we zitten in de auto en we gooien de krentenbollen naar achter en het is allemaal haasten en haasten en haasten. Ja, bij wie gebeurt dat niet? En wij wonen nu vlakbij de kerk, dus bij ons gebeurt dat niet meer, maar je kent het wel, hè? Dat gehaast en gehaast en gehaast. En dat God, hè, Er is vaak een issue op de tijd voorafgaand aan de kerk. En God nodigt je uit om die tijd te heiligen. Weet je waarom? Als wij de tijd niet heiligen, dan zal de duivel die tijd voor ons heiligen. Dan zal de duivel die tijd voor ons apart zetten. De duivel weet wel wanneer hij ons moet beetnemen. Dat is niet op de tijd dat het allemaal lekker rustig verloopt. De duivel neemt ons beet op de tijd die het meest waardevol is. En dat is bijvoorbeeld dat half uurtje voordat je naar de kerk gaat. Of dat uurtje voordat je naar de kerk gaat. Of die ochtend dat je opstaat. En het is niet voor niks dat we merken dat juist op die tijd zo'n druk ligt. Je loopt de kerk uit en je komt thuis en je denkt, ja, het is nu een stuk rustiger dan vanochtend. Het is niet voor niks dat de duivel die tijd probeert te pakken. En daarom is het nodig dat we die tijd heiligen. Want als wij die tijd niet heiligen, als wij niet zeggen van Heere God, ik zet een muur van heiligheid en van veiligheid rondom deze tijd, dan zal de duivel die tijd gaan heiligen voor ons. En heiligen betekent apart zetten. Dan zal die duivel zal die tijd van ons stelen en onrust brengen. Tijd heiligen, het eerste. Het tweede, dat lezen we in Exodus. Dus dan gaan we een heel boek verder. En dan staat er in Exodus hoofdstuk 3 vers 5 het volgende. Maar toen de Heere zag dat Mozes dit ging doen. Nou, wat ging Mozes doen? Mozes stond bij de berg Horeb. En Horeb, dat betekent, ik heb het opgeschreven, Horeb betekent woestijn, droog, verlaten. Dus Mozes was vanuit Egypte gekomen. Mozes die had 40 jaar had hij in Egypte gediend. Mozes diende daarna 40 jaar zijn schoonvader. En hij stond met zijn schapen, met de kudde van zijn schoonvader, stond hij bij de berg Horeb, droog, woestijn, verlaten betekent dat. Nou, dat was hoe Mozes zich voelde op dat moment. En hij keek voor zich uit en hij zag een struik, een doornstruik die in de fik stond. Ik denk dat dat niet een vreemd gezicht was voor hem, want er brandde wel meer in de woestijn als het heet werd. Maar die woestijn die stond in de brand. En het bijzondere was niet dat hij in de brand stond, maar het bijzondere was dat hij niet opbrandde. Want het was een droge doornstruik. Het was een droge verlaten plek. En die struik stond in de brand, maar hij brandde niet op. En Mozes die gaat dichterbij staan en hij komt er naartoe om te kijken wat dat voor raar natuurverschijnsel is. En dan zegt God, als Mozes naar die struik toe wil komen, dan staat er, toen Mozes dit wilde doen, riep God hem vanuit de struik. En hij riep, Mozes, Mozes. En Mozes zei, ik luister. Dat is het beste wat je kunt doen als God je naam roept. Ik luister. En God zei, kom niet dichterbij en trek je sandalen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. En daar staat weer een ander woord voor heilig. Daar staat het woord kodesh. Dat komt van hetzelfde soort woord kodesh. Dat betekent het heilige. Het heilige, een zelfstandig naamwoord. En de tweede keer dat zo'n woord voorkomt, dat is in dit gedeelte in Exodus hoofdstuk 3 vers 5. En wat God daar heiligt, de eerste keer dat het woord voorkomt, heiligt hij de tijd. De tweede keer dat het woord voorkomt, heiligt hij een plaats. En dat doet hij vandaag nog steeds bij ons. God wil grond heiligen. God wil je huis heiligen. God wil je hotelkamer heiligen. God wil je school heiligen. God wil je werk heiligen. Hij wil deze kerk heiligen. God wil grond heiligen. Deze grond van de Waardevol Leven Gemeente in Loppersum is geheiligde grond. Dit is grond die ooit geheiligd is. Hier hebben mensen gestaan toen dit gebouw gebouwd werd. Ik heb het niet gehoord dat het gebeurd is, maar ik weet zeker dat het gebeurd is. Hier hebben mensen gestaan en die hebben deze grond geheiligd voor God. En ze hebben gezegd, dit is uw grond. En de duivel mag hier niet aankomen. En er is opnieuw weer een hek van veiligheid en heiligheid rondom deze grond gezet. Gelukkig niet letterlijk een hek, maar een hek van heiligheid en veiligheid in de geest. En God wil ook in jouw leven, in uw leven, wil hij grond en gebied willen heiligen. Er zijn plekken in je huis, en net zoals de zondagochtend, het half uurtje voor de dienst, dat soms strijdtijd is. Zo zijn er ook plekken in je huis en daarvan merk je, en ik denk wanneer ik dit ga zeggen, dan weet je waar ik het over heb. Er zijn van die plekken in je huis. En als er ruzie is, dan gebeurt dat vaak op die plekken. En je denkt dat het toeval is, maar het is geen toeval. Het is goed om de plekken waar je strijd ervaart, om daar Gods zegen over uit te gaan spreken. Toen wij in ons huis in Veenendaal kwamen wonen, voordat we het huis gingen verbouwen, hebben we met een aantal vrienden, zijn we met een gitaar er doorheen getrokken en hebben we elke kamer geheiligd voor God. Elke kamer geheiligd voor God. Elke plek geheiligd voor God. Alles gezegd, elke vierkante centimeter van dit huis, Heer Jezus, is voor u. En ik weet nog dat ik in een soort opbergruimte aan het werk was. En dat was er zaten muizen achter een soort schot. En ik was daar bezig om allerlei dingetjes neer te zetten, zodat die muizen weg zouden gaan. En dat was een plek die we niet hadden geheiligd voor God. Want ja, je gaat niet achter het schot in de... Tenminste, dat waren we vergeten. En ik weet nog, ik zat erin en ik scheen met het licht. En ik zag in één keer allerlei teksten. Binnen dat schot zag ik op de muur staan super onreine teksten. En tekeningen, obscene tekeningen. In het verleden, dat is een oud huis uit de jaren 70, dus je weet niet wat er allemaal gebeurd is. En ik zei tegen de Heere God, deze plek hebben we niet geheiligd. En ik heb die plek ook nog gereinigd. Want er gebeurt van alles in huizen. En er gebeurt van alles op werk. Er gebeurt van alles bij een koffiezetautomaat. En het is goed om te reinigen, om plekken te reinigen op je werk. Als je eigenaar bent van een bedrijf, om je onderneming, de grond te heiligen. En misschien klinkt het voor sommigen een beetje als, een beetje vergezochte Dominion, Pinksterachtige theologie. Daar doen wij niet aan. Maar God doet er wel aan, want hij zegt, dit is heilige grond. Dus God doet het wel. En ik wil gehoorzaam zijn. Als God het doet in zijn woord, dan wil ik het vandaag ook doen. En als God een battle geeft en hij zegt, dit is huis van God, dan wil ik dat doen. Dan wil ik die grond heiligen voor God. En ik wil mijn huis wil ik heiligen voor God. Want, trek je sandalen uit, Mozes, want deze grond is heilig. Horeb was geen heilige grond. Woestijn, verlaten, zand betekent het. En die doornstruik, die zag er helemaal niet geheiligd uit. Het was een doornige struik. En Mozes voelde zich zoals die struik. En Mozes voelde zich zoals die grond. Prikkelbaar, maar God zegt, ik heilig deze grond. Het is mijn grond, van nu af aan. En Mozes keerde af en toe terug, want hij wist, het is mijn grond. En ik wil je vragen om naast je tijd ook grond te gaan heiligen. Om gewoon letterlijk, gewoon de hand op de grond te leggen. En te zeggen, Heere God, dit is uw grond. Dit is uw podium. En alles wat hier gebeurt, Heere, laat het zijn tot zegen van de kerk. Heere, laat hier nieuwe opwekkingsliederen, laat hier nieuwe aanbiddingsliederen geboren worden. En we heiligen deze grond tot eer van Jezus. En dat kan je thuis kan je dat ook zeggen. En op je werk kan je dat zeggen. En op de stoel waar je zit kan je dat zeggen. En op die plek waar je misschien wel gepest wordt op je werk of op school. En je heiligt de grond in de naam van Jezus. Want als wij het niet doen, is een ander er als de kippen bij om het alsnog te doen. En daarom is het belangrijk dat wij grond heiligen voor Jezus. Dat is wat we doen. Dit is heel makkelijk om te onthouden trouwens. De 5 dingen die ik noem, waarvan we er nu 2 hebben gehad. Denk eens aan je agenda. We hebben allemaal een telefoontje met een agenda erin. Of letterlijk een agenda. En wat schrijf je in je agenda als eerste op wanneer je een afspraak maakt? De tijd. Zo kun je het onthouden. De tijd. Het tweede dat je opschrijft wanneer je een afspraak maakt, dat is de plek waar je de afspraak maakt. En het derde dat je opschrijft, een van de derde dingen die je opschrijft, dat is de derde betekenis van het woord heilig. Dat is de persoon met wie je een afspraak maakt. De relatie die je hebt met die persoon. Je schrijft misschien wat details op en wat details over de afspraak, maar je schrijft ook op met wie je de afspraak hebt. Nou, het derde dat God heiligt in de Bijbel staat in Exodus hoofdstuk 13, vers 1 en 2. De Heer zei tegen Mozes, wijd alle eerstgeborenen aan mij toe. Alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat, behoort mij toe. Er staat weer dat woord toewijden, heiligen, apart zetten, kadesh. Exodus 19, vers 10 voor degenen die meeschrijven, een volgende tekst. Toen zei de Heere tot Mozes, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Dit zei Mozes tegen het volk toen ze bij de Sinaï stonden. De naam Sinaï betekent doornachtig. Ook weer zo'n plek die helemaal niet logisch was. Dat was een doornachtige plek, maar God heiligde ook die plek. En het derde dat hij daar heiligde, dus hij heiligde eerst tijd. Hij heiligde vervolgens plaats. En het derde dat hij heiligt zijn de families, de gezinnen, de personen, de relaties, de mensen. Dus schrijf de tijd op van de afspraak, schrijf de plaatsen van de afspraak en schrijf op met wie je een afspraak hebt. Dus het derde, zo kan je het onthouden, dat zijn de mensen. God heiligt familieverbanden. God heiligt mensen. God zegt tegen Mozes, we moeten niet alleen de gezinnen heiligen. We moeten niet alleen onze persoonlijke levens heiligen. Maar ook onze ouders en ook de generaties voor ons. En door die hele lijn van generaties en ouders en gezinnen en individuen en de mensen eromheen. Alle relaties, daarvan zegt God, heilig het in de naam van Jezus. Ik heb in mijn iPhone, we hebben allemaal zo'n adreslijst heb je zitten. En wat ik soms doe wanneer ik even niets te doen heb of wanneer ik ben aan het bidden. Dan scroll ik zo door die lijst heen als een soort, je weet het wel, zo'n rat van fortuin. Nou, in dit geval is het een soort rat van zegen. En dan scroll ik daar zo doorheen en de persoon bij wie die stilstaat, daar ga ik voor bidden. En soms ken ik die persoon niet meer en dan schrap ik hem uit mijn telefoon. Nou ja, dat is dan een contact van vroeger. Als je niet meer weet wie het is, dan je gaat niet iemand bellen om te vragen wie ben je? Waarom sta je in mijn telefoon? En dus dan gaat hij eruit. Maar als ik hem ken, of als ik zijn naam herken, of als ik een gedachte bij zo'n persoon krijg, of wanneer ik hem niet ken, maar God maakt me wel iets duidelijk over die persoon, dan bid ik voor hem en ik heilig hem in de naam van Jezus. En het is goed om regelmatig, wanneer je kinderen hebt, velen van ons hebben kinderen, sommigen niet, maar voor degenen die gezinnen hebben, om je kinderen te heiligen en te reinigen. En als ze zijn op plekken waarvan je niet zeker weet of Jezus daar ook bij was, of dat Jezus zich daarmee kon identificeren, dan mag je ze heiligen en dan mag je zeggen, Jezus is in jou. En hij is altijd op die plek, ook al voelt Jezus zich niet thuis. Hij is er en ik zegen je en ik vertrouw je en ik hou van je. En het is zo goed om elkaar te heiligen en te reinigen in de naam van Jezus. Het derde wat we mogen doen, heiligen. Want als wij onze kinderen en als wij de mensen om ons heen en als wij de generatie waar we uitkomen en de familie waar we uitkomen niet heiligen, dan is een ander er als de kippen bij om het alsnog te doen zonder Jezus. En dat is de tegenstander van God. En daarom opnieuw, heilig. Heilig de generaties voor je, heilig je familie en gezin. Er is tegenwoordig zoveel visie beschikbaar, zoveel ervaring beschikbaar op het gebied van de heiliging en van bevrijding. Als de issues spelen op het gebied van relaties of generaties of families, dan wil ik je uitnodigen om, ga naar die plekken toe waar bevrijding is. Dit is een plek waar bevrijding is. En misschien word je vanaf deze plek word je doorgestuurd naar andere mensen en die over je kunnen bevrijding kunnen uitspreken. Op uitnodiging van Wilke van der Kam, hij had gezegd van, joh Wim, ik had gezegd, ik wil meer leren op het gebied van bevrijding. En hij zei, nou, trek gewoon tijdens een bevrijdingsconferentie gewoon eens met me op. En hij vroeg me telkens om naast hem te lopen en ik zat letterlijk met mijn oor 5 centimeter naast hem om te horen wat hij zei, want ik wilde leren. Dat is mijn manier van leren. Ik ben geen boekenwurm. Ik moet eerst iets ervaren en daarna lees ik in boeken waarom ik iets heb ervaren. Dat is mijn manier van leren. En ik ervoer het wat het was om bevrijding te zien. En ik stond er centimeters bovenop. En ik zag, nou, ik dacht dat ik wist wat bevrijding was. Maar toen zag ik van, ja Wim, er is nog zoveel te leren op het gebied van het ontmaskeren van de vijand. En ik zag daar opnieuw weer hoe goed het is om tot in het diepst van je poriën te vragen om bevrijding. God wil niet alleen onze zonden vergeven in zijn Zoon Jezus. Maar hij wil ook de gevolgen van onze zonden wegnemen. En dat heet bevrijding. Heiligen van relaties en generaties. Van de mensen om je heen. Dat is iets wat God ons heeft gegeven in het derde. En dan het vierde. Ik ga dan naar Exodus hoofdstuk 25 vers 8. En daar staat, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken. Nou, daar staat het woord mikdash. Dat komt van hetzelfde woord kadesh. Heiligen. In dit geval is het ook weer een zelfstandig naamwoord en het betekent een toegewijde, geheiligde plek. De Israëlieten moeten een mikdash, een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik zal jou een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. En wat mij opvalt bij de tabernakel, de plek, de vierde plek waarvan God zegt, dit is heilig. Wat me opvalt bij de tabernakel is dat God bestemming geeft aan allerlei voorwerpen. De hele bestekla van de tabernakel komt langs. Elke vork en elke lepel en elk mes, alles komt langs. En we weten tot op de dag van vandaag hoeveel die messen en vorken en lepels hebben gekost. En we weten hoe ze eruit zagen, van welk materiaal ze waren gemaakt. En God zegt daar, ik heilig die messen en vorken en lepels en al het huisgerei van de tabernakel en ik geef het een bestemming. Het vierde dat God heiligt is bestemming. Doel. God geeft doel aan dingen. God geeft doel aan de afspraken die we hebben. God geeft bestemming aan de relatie die we aangaan met mensen. God geeft doel en bestemming aan de dingen die wij vasthouden. Als wij onze bankpas niet heiligen voor God, zal een ander opnieuw zeggen, ik heb er als de kippen bij zijn om onze bankpas te heiligen voor zichzelf. En dat geldt niet alleen voor onze bankpas, maar dat geldt ook voor de dingen die we aanraken en voor de dingen die we vasthouden. Ik heb een telefoon en een tijd geleden sprak ik voor een groepje en dat waren toen toevallig opnieuw weer ondernemers. Ik spreek niet alleen voor ondernemers, maar dat waren toevallig ondernemers. En daar was ook een zendeling bij en die zendeling die sprak over een heel mooi werk van God in Peru. En daarna had ik mijn overdenking gehouden of ik had iets verteld. En ik ging zitten en er werden wat liederen gezongen en ik zat op mijn stoel en toen kwam de zendeling kwam naar me toe. En hij gaf me een hand en we praten samen en toen wilde hij tegen mij zeggen, wat ben je toch een geweldige, zei hij. Ik weet niet wat hij verder wilde zeggen, maar dat was waar de zin eindigde. En met het woord geweldig zoefde mijn telefoon, zoefde over de tafel en viel op de grond. En hij was onherstelbaar, ik kon helemaal niks meer mee doen. Dat was wat er gebeurde. En hij zei, oh, ik vind het zo vervelend, ja, je telefoon. En hij zei ook meteen, ja, ik ben zendeling en ik heb niet een verzekering waardoor ik dat allemaal kan. En ik dacht, dan spreek ik een keer voor ondernemers, dan gaat mijn telefoon gaat onderuit. Had het niet kunnen gebeuren door iemand die in de quote 500 stond? Waarom de zendeling van dienst? Die juist kwam voor geld en geen geld had. En ook geen verzekering had, omdat hij maar zomaar een paar weekjes vanuit Peru overkwam. Nou ja, goed. Ik raak niet zo snel van slag, gelukkig. Dus ik dacht, het zal wel goed komen. Ik wist op dat moment niet hoe, want we hadden even geen geld op dat moment om een nieuwe telefoon te kopen. Maar ik zou de rest van de dag daar nog zijn. Ik zou met wat ondernemers spreken ook. En een van hen kwam naar me toe en hij zei, joh, ik heb net een bedrijf verkocht en we hebben daar heel veel telefoontjes aan overgehouden. En ik mag die dingen niet op Marktplaats verkopen, want ze zijn niet van mij, maar ik mag ze wel weggeven. Dus hij zei, ik heb hier een telefoon voor je. Hij is geweest van een van de werknemers en ik kreeg die telefoon van hem. En later, toen ik het had over het heilige, toen dacht ik, ja, ook zo'n telefoon. We weten niet wat er met die telefoons is gebeurd. Als je een nieuwe telefoon koopt, je weet niet wat er is gebeurd met de grondstof in die telefoon en hoe iemand daar misschien wel voor heeft geleden. Je weet niet wat voor onrecht er kleeft aan de dingen die we vast hebben. Een refurbished telefoon, een gebruikte telefoon, je weet niet wat iemand allemaal heeft gedaan met dat telefoontje, want er gebeuren niet alleen mooie dingen op telefoons. Ik vertel je niks nieuws. En toen zat ik in de auto en toen zei ik, Heere God, ik wil die telefoon heiligen voor u. En ik bid dat alles wat er met deze telefoon gebeurt, dat het zal zijn tot eer van uw naam. Dat er geen verleiding zal zijn vanuit die telefoon. En ik heilig dit gebruiksvoorwerp in de naam van Jezus. Want als God het nodig vond om duizenden jaren geleden vorken, messen en lepels te heiligen. En dat wij tot op de dag van vandaag weten waarom hij dat belangrijk vond. Dan vindt God het vandaag in het Nieuwe Verbond en in het Nieuwe Testament net zo belangrijk dat ik mijn gebruiksvoorwerpen heilig voor Jezus. En we hebben het gewoon letterlijk gedaan. We zijn ons huis doorgegaan en we hebben allerlei dingen hebben geheiligd voor Jezus. En opnieuw, dit klinkt misschien voor jou heel vreemd, dat maakt niet uit. Neem het niet aan op mijn gezag, maar neem het aan op gezag van de Bijbel. God hecht waarde aan voorwerpen. Waarom denk je dat de God van de hemel en de aarde, de grote God, zich bezighoudt met een weegschaal in het Oude Testament, waar iemand aan had zitten veilen, zodat die weegschaal niet meer helemaal eerlijk was. God, de God van de hemel, houdt zich bezig met het onrecht van 1 gram... dat ergens aan een weegschaal kleeft. Hebben jullie die verhalen wel eens gelezen, het Oude Testament? God wint zich erover op, over het onrecht van een weegschaal die niet goed afgesteld staat. Nou, God houdt zich ook bezig met de voorwerpen die wij aanraken, waar wij mee bezig zijn. Heilig het voor God. In de naam van Jezus, het vierde. En dan het vijfde dat God heiligt. En ik had gezegd, dat zijn de 5. Dus dan kun je ook langzaamaan zien dat we richting het einde van deze preek gaan. Jammer, hè? Dat is Exodus hoofdstuk 28... En daar lees ik een paar versen uit. 2, 3, 38, 41. Maar Exodus 28. Daar zegt God tegen Mozes. Mozes, laat je broer Aaron en zijn zonen bij je komen. Ik heb hen uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent. Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken. En zij moeten dan de kleding van Aaron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Vers 41. Laat je broer Aaron en zijn zonen deze kleding aantrekken en zalf hen. Zo wijd je hen en zo heilig je hen om mij als priester te dienen. Kadesh, heiligen. Het vijfde dat God heiligt, de vijfde betekenis van het woord heiligen, in die eerste rij betekenissen in het Oude Testament. Dat is de functie die God aan Aaron gaf en aan zijn zonen. God heiligt je functie. Hier letterlijk, er moest een mantel worden gemaakt en die moest rond de schouders van Aaron worden gehangen en van zijn zonen. En er staat, deze mantel zal hem waardigheid verlenen. Nou, een mantel zegt altijd iets over onze identiteit, over wie we zijn, over wat wij bekleden en wat we voor elkaar mogen krijgen namens God in deze maatschappij. En het vijfde dat God heilig noemt, eerste was de tijd, tweede was de plaats, het derde was de relatie, het vierde in je agenda is het doel dat je hebt met een afspraak, doel, bestemming. En het vijfde dat God heiligt is wie jij bent, de functie, je identiteit. Want jij bent degene die die afspraak maakt met een ander. Dus jij bent ook van belang in die afspraak. Dus het vijfde dat je opschrijft, die afspraak, hè, daar ben jij bij aanwezig. En het vijfde dat God heiligt, is je functie. Wie je bent, je identiteit. En ik wil vragen aan degene die in een bedrijf werken, of als je langs de lopende band staat, of dat je misschien afhankelijk bent van het UWV, of dat je misschien gewoon in een tijd zit dat je even geen werk hebt, of dat je... Maar ik wil vragen om de functie die God je op dit moment geeft, om die te heiligen voor Gods aangezicht. Denk niet dat je de functie ontvangt door een sollicitatiegesprek alleen. Maar begin te beseffen dat God je een functie geeft omdat hij je op een plek wil brengen. Soms is het goed om een iets minder rooskleurige functie te accepteren, omdat je het gevoel hebt, God brengt me hier, in plaats dat je achter je carrière aangaat. Zie, de duivel heiligt de functies van een ander en dat doet hij door hen achter hun carrière aan te laten gaan. Maar wij heiligen de functie die God ons heeft gegeven. Wij heiligen het door te zeggen, wij gaan niet achter de duivel aan, maar wij gaan achter Jezus aan. En dan kan het soms zijn dat je iets accepteert waar de ander geen sikkepit van begrijpt. Ik heb in mijn loopbaan in het verleden keuzes gemaakt waar iedereen me om uitlachte. Maar ik wist dat ik het moest doen, omdat God het van me vroeg. Gea, mijn vrouw, die werkte bij Binnenlandse Zaken als HRM-adviseur. Personeelszakenachtige dingen deed ze. En ze was eerlijk. Ik ben getrouwd met een hele eerlijke vrouw, gelukkig. En ze was eerlijk en door haar eerlijkheid stelde de directeur aan wie ze advies gaf, stelde haar advies op prijs, omdat ze zo eerlijk was. En Gea, die zei altijd, ik wil gewoon blijven in de schaal waarin ik zit. Want ik kan natuurlijk carrière gaan maken, maar dan ga ik weer een schaaltje hoger bij de overheid en misschien 100 euro of 200 euro meer verdienen per maand. En dat is mooi, maar daar komt ook een enorme druk dan op mijn schouders te liggen. Dan moet ik dingen doen waardoor ik uiteindelijk het gezin tekort ga doen. Dus ik ben tevreden met wat ik heb. En het bijzondere was dat haar managers continu tegen haar zeiden, Gea, je moet een schaal hoger, je moet een schaal hoger. En elke keer opnieuw, een schaal hoger. En elke keer zeg je, nee, ik wil het niet, ik doe het niet. En de directeuren aan wie ze advies gaf, kwamen op een gegeven moment naar haar toe voor advies. Want ze wisten, als Gea advies geeft, doet ze dat niet omdat ze hogerop wil komen. Doet ze dat niet om bij mij in een beter blaadje te komen. Als Gea advies geeft, doet ze dat onbevooroordeeld en onafhankelijk en onpartijdig. En dat was haar handelsmerk. En Gea had kunnen kiezen natuurlijk voor 100 euro meer op de rekening. En dat was best mooi geweest in die tijd. Maar Gea koos ervoor om te gaan voor de plek die God haar had aangewezen op dat moment. En het was een plek waar zij getuige kon zijn. 5 dingen om te heiligen. Ik wil je vragen om te gaan staan. En dan gaan we de preek afsluiten. Voor degene die een mobieltje bij zich hebben of een opschrijfblok of je agenda. De band mag ook alvast naar voren komen. Ik wil je vragen of je je mobieltje even tevoorschijn wil halen. Ik denk dat iedereen wel een mobiel heeft, waar je agenda in staat misschien wel. En dan gaan we letterlijk voor God heiligen wat hij geheiligd heeft. Yes, pak hem maar vast. We hebben gekkere dingen gedaan in deze kerk, toch? Dan ons mobieltje mogen te houden. Oké, laten we de mobiel hoog boven ons houden, zodat de tegenstander van God goed kan zien wat we hier gaan doen. En elke keer wanneer ik een gebed spreek over een van die vijf onderwerpen, wil ik vragen of je het wil beamen door dat woord te noemen kadosh. Geheilig. Heilig, heilig. Vader, we bidden op dit moment, bidden we heiligheid uit. En het eerste dat we willen heiligen is onze tijd. En in de naam van Jezus spreken we bevrijding uit voor iedereen die een issue heeft op het gebied van tijd. Daar waar de tegenstander de tijd gestolen heeft, daar willen we deze tijd heiligen in de naam van Jezus. En de gemeente zegt kadosh. Het tweede dat we willen heiligen voor uw aangezicht is de plek. Heren, we bidden u, vul onze huizen met uw glorie. Heren, vul onze huizen met uw aanwezigheid. Vul deze kerk met uw glorie en uw aanwezigheid. Wij heiligen onze huizen in de naam van Jezus. Wij heiligen de plekken waar we wonen in de naam van Jezus. Er wordt veel gesproken over dit gebied en over onze huizen. Maar we willen op dit moment zeggen, heren, wij heiligen deze grond voor u. Wij heiligen de provincie Groningen voor Jezus. Wij heiligen de stad Groningen en de ommelanden voor Jezus. En we zeggen, heren, alle kerkgebouwen, of ze nu oud zijn of dat ze nieuw zijn, maar wij heiligen het voor u. En onze keukentafel en onze woonkamers en onze wc's en onze badkamers en onze studeerkamers, onze studentenkamers, wij heiligen het voor Jezus. En de gemeente zegt kadosh. En het derde dat we heiligen zijn de generaties en de relaties die we hebben met mensen en de generaties die ons zijn voorgegaan. Heren, daar waar geen bevrijding is geweest in de generaties. Daar waar patronen zijn ontwikkeld vanuit de generaties voor ons in de familie waar we uitkomen. Daar waar vader en moeder een claim op ons leven hebben gelegd die niet van u kwam. Heren, daar waar wij op dit moment wandelen in allerlei dingen waarin we niet hoeven te wandelen. En de gevolgen ondervinden van het verleden. Heren, daar waar vaders en moeders soms patronen uit het verleden doorgeven weer aan kinderen tegen beter weten in. Daar spreken we op dit moment bevrijding uit over generaties en relaties in de naam van Jezus. En wij willen een hek van veiligheid en heiligheid zetten rond onze relaties. En de gemeente zegt kadosh. Het vierde dat we heiligen, Heer, is het bestemming en het doel dat u hebt gegeven aan onze dagelijkse activiteiten en aan de voorwerpen in ons huis. We heiligen onze bankpassen. We heiligen de gesprekken die we hebben met mensen. We heiligen de voorwerpen die we aanraken. We heiligen onze telefoons op dit moment letterlijk. Heren, wij heiligen alles wat we aanraken en alles waar we afstand van nemen. Wij heiligen het in de naam van Jezus. En wij bidden, Heren, dat u zich zult blijven bemoeien met de kleinste onderdelen van de dingen die we aanraken. Het recht en het onrecht. En de gemeente zegt kadosh. En het vijfde dat we heiligen is de functie en de identiteit die u ons hebt gegeven. De identiteit die we van u hebben ontvangen. En die losstaat van wat we doen. Die losstaat van wat mensen van ons zeggen. En die losstaat van de dingen die we over onszelf denken. Gewoon onze identiteit zoals u die ons hebt gegeven. En u hangt de mantel van waardigheid over ons. En we heiligen die mantel. We heiligen onze identiteit. En we heiligen ook de functie, het werk of misschien de werkeloosheid of wat ons is aangedaan of wat ons is overkomen. De carrière waar we doorheen gaan, het succes en het verdriet. We heiligen het voor u. Alles wat samenhangt met de functie die u ons hebt gegeven. We heiligen het voor u. En de gemeente geeft als antwoord kadosh. Wees zo gezegend op al deze vijf gebieden in de naam van Jezus. Amen.